Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 5. Als Moos die avond moe thuis komt, hoort hij op van wat er die dag allemaal gebeurd is. Zijn jongste zoon is erg ziek. Dat ziet hij wel. Geen wonder dat hij al een paar dagen zo hangerig was. En nu een stuip, sjonge, als hij zijn kind maar niet moet missen. Jehovah zij ons genadig. Moos bidt die avond voor zijn zieke zoontje. Ook de anderen, Dan, Lisbeth en Lea, bidden voor het behoud van hun lieve broertje. Saar en Moos zullen deze nacht om beurten bij hem waken. Als zo'n stuip zich herhaalt, weet je, dat kon gevaarlijk zijn. Saar vertelt ook aan haar man van de komst van Maria Jacobs. Hij kan de vrouw goed, al bemoeien ze zich haast nooit met haar. Maar als hij verneemt wat vrouw Stokvis erbij gehaald heeft, moet hij lachen. Laat je hoofd niet op hol brangen, hoor, waarschuwt hij met nadruk. Ik verbied je om zulke dingen te ondernemen. Wat er ooit gebeurt, laat je daartoe niet verleiden. Zo, dat is klare taal. En Saar weet wat haar man bedoelt. En ze is gehoorzaam aan haar wettige man. Wat die vrouw Stokvis haar ook ooit zal wijsmaken, eigenlijk vindt ze het maar een griezelig verhaal. Saar zal de voornacht opblijven en daarna heeft Moos de wacht. In de avond krijgt Juda opnieuw een stuip en nu duurt het veel langer. Moos is naar beneden gerend en heeft hulp gevraagd bij juffrouw Jacobs. Ze komt regelrecht op Moos zijn vraag. Laat het kind stil liggen, raadt ze nu. Ze ziet wel dat het een wonder zal zijn als de jongen het haalt. Saar schreit en ook haar beide dochters. Hoe zal het aflopen? Maria slaat nauwkeurig alle bewegingen van het zieke knaapje gade. Af en toe slaat het kind de oogjes op. Het komt weer terug, zegt ze zacht. Ze bedt het hete voorhoofdje met een nat washandje. Met een watje dept ze de droge lipjes en dan eilt het fijntje weer. Dat is beter dan straks, toen hij daar zo stil en bewusteloos lag. Om 12 uur valt hij in een lichte sluimer en dat vindt de verpleegster een goed teken. Weet je, zegt ze moederlijk, gaan jullie nu maar een poosje naar bed. Als er wat mocht zijn, dan roep ik jullie wel. Ik ben gewend om op zieken te passen. Eerst willen Moos en Saar er niets van weten, maar ze geven toch toe. Het kind is rustig, het slaapt. Als Maria een kwartier later alleen bij het zieke kind is, gaan haar gedachten door. Als het eens sterven werd, het arme wicht, zal het dan verloren zijn? Het kind weet nog geen verschil tussen zijn rechter en linkerhand. Dan knielt ze neer voor het ledikant en bidt. Ach, Heere, behoud dit zaad Abrahams. Mocht het zijn een schaap van uw kudde, ontferm u over hem en breng hem in uw schaapskooi. Door het bloed des kruises, om de verdiensten van hem die op Golgotha stierf, om Jezus Christus, uw lieve zoons wil. Amen. Als ze opstaat van haar knieën, merkt ze dat Juda wakker is geworden. Het jochie kijkt eraan met zijn heldere kijkers. Maria voelde nauwe band met het kind van haar volk. Zal het een uitverkoren zaad zijn? Heeft het kereltje iets gevoeld van haar zucht om zijn behoud? Maria weet op die vragen geen antwoord. God alleen weet het immers. Staat zijn naam in het boek des levens, des lams geschreven? Terwijl zij het hoofdkussen wat opschudt, murmelt het kind iets. Wat is er? Vraagt Maria, hem vriendelijk aanziend. Wel wonderlijk dat hij niet bang is van haar, denkt ze er meteen bij. Wonderlijk. Ze probeert het manneke te verstaan. Wat wil hij? Juda heeft opeens zijn handjes gevouwen en lispelt iets. Maria snapt nu opeens wat hij wil. Bidden, roept hij tegelijk, en zingen. Zingen, vraagt ze, maar kind, het is al zo laat, de anderen worden er wakker van. Zingen, zegt hij nog eens. Wat moeten we dan samen zingen, hoort ze hem uit. Juda heeft al een paar versjes geleerd. Hij bedoelt een Hebreeuws gebed dat al zingende wordt uitgesproken. Van wat Lea zo dikwijls met mij zingt. Hoe begint dat lied dan? Vervolgt Maria de samenspraak. Geloofd zij gij, eeuwige zal het zijn. Maakt Maria op uit de onsamende hangende woorden van Juda. Dat kan zij nog heel goed. Dat heeft zij zeker van zijn zussen geleerd. Maria buigt zich over het ledikantje heen en neuriet zachtjes het lied. Geloofd zij gij, eeuwige, onze God, koning van de wereld, die laat voortkomen brood uit de aarde. Opeens zwijgt ze, want Juda doet zo vreemd. Het lijkt wel alsof hij weer in een stuip komt. Zijn oogjes worden zo wazig. Maar als ze stilhoudt, slaat hij toch weer de oogjes op. Nog meer zingen, zeurt hij. Maria zat opnieuw in. In gedachten spreekt ze de Hebreeuwse woordjes uit. Baruch, Atu, Adonom, Elokeino, Melach, Honchulum, Hamutsi, Lemach Menho Oratz. Kom, komt de koning gauw? Vraagt Juda opeens. Maria weet niet wat ze hierop moet zeggen. Waar heeft haar buurjongetje het over? De koning, herhaalt ze langzaam. Ja, de koning, onze Heere God, dringt hij aan. Moe heeft het toch vaak verteld dat de Messias zal komen en dan zal de vorst zitten op zijn troon. Dat zal een mooie, blijde dag zijn. Maria begrijpt heel goed dat het kind het over de te komen Messias heeft. Maar de koning is gekomen, juicht Maria het uit. De vorst Messias is gekomen om vrede op aarde te brengen. Hij zal ook weer terugkomen, hoor. Maria schrikt van haar eigen woorden. Zonder dat zij het eigenlijk wil, getuigt ze van de gekomen koning. En hij is gekomen om de zonden weg te dragen van zijn volk. Ook mijn boze en ondeugende dingen, Maria, valt het kind haar in de rede. Ja, ook jouw zonden, Juda, wil hij wegdragen. Verzekert ze het doodzieke knaapje. Dat is iets wat hij niet kan bevatten. Moeder zegt dat de Messias nog komen moet. En buurvrouw Maria vertelt dat hij al gekomen is. Bid maar, of jij ook wil zalig maken. Hij wil ook kinderen als jou hebben. Bid toch om een nieuw hartje, zul je? Ze weet dat de ouders van Juda het hart ten zeerste kwalijk zouden nemen. Als ze wisten dat ze zo spreekt tegen hun kind. Maar Maria kan het niet laten om de Heer Jezus als de enige verlosser aan te prijzen. Juda legt stil te luisteren naar wat de buurvrouw hem allemaal te zeggen heeft. Een blijde glans komt op zijn door de hoge koorts getekende gezichtje. Hij legt met gevouwen handjes en zegt opeens met trillende lip: Kom, Jezus, wil u mij ook zalig maken? Buurvrouw Jacob zegt dat u gekomen bent om zondaren zalig te maken. Geef ook mij een nieuw hartje. Amen. Het heeft hem erg vermoeid en de koorts sloopt zijn magere lichaampje. Een derde stuipaanval, zie de verpleegster. Ze zal de familie wakker maken. Als het eens misging met zoon Juda, Sara en Moos zijn direct present. Ze zien dat het niet goed gaat, zoals hij nu ligt te trekken met zijn armpjes en beentjes. Dat heeft hij nog nooit gedaan. De drie kinderen Sanders komen er ook bij. En met hun zessen zitten ze te wachten op hetgeen gebeuren gaat. Moeten we de dokter niet waarschuwen? Vraagt Moos. Maria schudt het hoofd. Hij kan hier weinig aan doen. Ze zitten zo een paar uur bijeen tot de vroege morgen. Dan slaat het kind nog eenmaal de oogjes op en lacht naar zijn ouders. Ik ga naar de koning, juicht hij, naar de Heer Jezus. Hij is gekomen om ook mijn zondig hartje te reinigen van alle kwaad. Even ligt hij stil en blaast de laatste adem uit. Er wordt geweend en gejammerd om het heengaan van een allerliefste lieveling. Ook Maria huilt van droefheid, maar ook van blijdschap. Het klinkt in haar hart als een bevestiging. Het woord van Jezus zelf. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want daar zulken is het koninkrijk Gods. Maria weet het heel zeker. Het jongetje is boven. In de hemel bij Abraham, Isaac en Jacob. Zij allen verheerlijken de grote koning. De drieënige verbondsgod, Vader, Zoon en Heilige Geest. Enkele dagen later wordt het kind van Sanders begraven, op de begraafplaats waar vele Joden liggen en wachten op de jongste dag. Sara en Moos en hun drie kinderen treuren om het verlies van de kleine Juda. In het hart van Sara zijn vele raadsels. Ze moet gedurig denken aan die laatste woorden van haar zoontje. Ik ga naar de koning. Die woorden kan ze wel aanvaarden. Maar dat andere, Juda sprak ervan dat hij naar de Heer Jezus ging. Hoe komt dat kind daaraan? Wie heeft hem dat wijs gemaakt? Die Maria van hiernaast zou hem dat in die korte tijd dat ze bij haar kind waakte nooit aan zijn verstand hebben kunnen brengen. Zou het dan toch waar zijn wat vrouw Stokvis haar in haar oor fluisterde? Zou haar kind door dat christenmens betoverd zijn? Moos denkt daar helemaal niet zo diep over na. Hij is alleen maar bedroefd over het gemis van zijn jongste zoon. Lea, Lisbeth en Dan schreien de meeste tranen als ze op bed liggen. Hun kleine lieve broertje is weg, dood. Hij had het over de hemel, maar die is ver weg. Wat hebben zij daaraan? Ze zouden hem liever maar weer terug hebben. Maar hij rust nu ginds op de Muiderberg. Moos topt achter ergens anders over. Hij heeft door het sterven van Juda de dood van nabij meegemaakt. En als hij eens voor God moest verschijnen, wat moest hij dan tot zijn verdediging aanvoeren? Hij zou op duizend vragen geen enkel antwoord hebben. Ook zijn bedriegerijen in de handel achtervolgen hem. Hij heeft daar zo'n last van. Als een zware last zijn ze hem te zwaar geworden. En hij heeft het al beloofd, wat ik door bedrog ontvreemd heb, zal ik viervoudig wedergeven. Moos weet best dat hij dat niet waar kan maken, maar voortaan past hij wel op met zijn handel. Stond er niet in de wetten geschreven dat men niet knoeien mocht met het gewicht al of maat? De handel in partijgoederen loopt goed, ze doen goede zaken. Maar tot de koop van een nieuw winkelpand komt het voorlopig niet. En Moos heeft er ook weinig zin in. Het verlies van hun kind heeft een diepe wond geslagen. Ook Opoe en opa Levis zijn erg bedroefd. De oude vrouw, ze roept het somtijds hardop uit. Ach, mijn zoon, mijn zoon, mijn kleinzoon Juda. Ach, dat ik voor u gestorven ware. Ze is een oude vrouw in het afgaan der jaren. Dat kind had nog een leven voor zich. Ach, vrouw Levis kent het geheim niet. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. Door hem die de weg, de waarheid en het leven is. De winter van 1939-1940 is koud geweest. Er is veel sneeuw gevallen. De strenge vorst heeft de rivieren en kanalen toegelegd, zodat menige schepper in de Amsterdamse haven lag ingevroren. Dat betekende voor zo'n bootsman minder inkomen, dus armoe. Maar nu de lente is aangekomen, is er veel narigheid voorbij. De scheppers kunnen weer uitvaren. Op de Joodse kalender lees je dat het vandaag de 14e van de maand Nissan is. Het Pesach of Pascha zal spoedig aanbreken. Vanavond bij zonsondergang begint de Paassabbat. Het heerlijke Siderfeest. Het feest der gedachtenis aan de uittocht der kinderen Israëls uit Egypte land. Gods sterke arm heeft hen uitgeleid en de macht van de farao verlost. Toen hebben ze eerst een lam geslacht en het bloed daarvan aan de zijposten en de bovendorpel van het huis aangebracht. De engel des verderfs ging door de straten van het land Goshen, en waar hij het bloed aan de deurposten zag, ging hij voorbij. Maar bij de Egyptenaren werden alle eerstgeboren zonen gedood. Ze hebben het vlees van het geslachte lam gegeten, met bittere saus erbij. Pesach, Pascha of Paasfeest. Het betekent voorbijgang. Dan Sanders heeft vrij vandaag. Vader Sanders is alleen naar de markt gegaan. Hij kon het vandaag wel alleen af. Het is een ochtendmarkt en dus is hij alweer vroeg terug. Dan heeft vanmorgen eerst nog even thuis geholpen. Vandaag wordt het hele huis schoongemaakt. Er mag nergens rommel of vuil meer te vinden zijn. En alle meelspijzen waar gist in verwerkt is, moeten naar buiten worden gebracht. Lea en Lisbeth hebben alle resten in een linnen zakje gedaan. En dan is er mee op pad gegaan. Hij heeft een ijzeren stookpot van de zolder gehaald en die met houtskool gevuld. Weet je, al het broodoverschot moet worden verbrand. Het rabbinaat gebiedt dat en de politie vindt het goed. Of zoiets in de mozaïtische wetten beschreven staat, dat betwijfel dan. Nu hij het vorig jaar jarig is geweest en 13 is geworden, gaat hij gedurig naar de leerschool, waar rabbi Melchizedek hem in de heilige boeken onderwijst. Op de Amstelkade moet hij zijn. Daar zal hij dat karweitje wel even opknappen. Hier is water bij de hand. Stel je voor dat de vlam te hoog opkomt. Dan is zoiets hier al gauw geblust. Als hij zijn eigen portie tot as verbrand heeft, wacht hij op anderen, die ook hun gezuurde spijs willen verbranden. Dat wil hij wel even klaren. Weet je, dat brengt ook nog wat geld op. Hij houdt het vuurtje brandende. Veilig toch, in die hoge, voor dat doel geschikte stookpot. Daar, hij werpt opnieuw wat houtskool in de pan. Ah, de rook prikt in zijn ogen en in zijn neus. Er zijn nog meer van die opgeschoten jongens, zoals Dan Sanders aan het smoken. Kijk, Gens Bram da Costa is bezig en Ruben Stokvis wat verderop. Die Jodenjongens met hun stookpotten maken er een hangdeltje van. Overal komen de klanten vandaan. Jonge moeders, oude juffers, ze zijn blij dat er iemand is die hun overschotten wil vernietigen. Al dat gedecemde spul. Het is een heel assortiment aan meelspijzen, wat de Amsterdamse burgers aandragen. Witte en tarwebrood, oud gebak, stukken taart en bolussen. Het moet alles worden verbrand. Dan heeft het druk, er staan heel wat klanten om hem heen. Dat fikstoken is nog leuk gezegd ook. Ze geven hem een fooi voor die smokerij. Een stuiver of een duitstuk. Ook zijn er die maar een halve cent geven. Bah, wat krenterig. Daar komt juffrouw Jacobs op hem aangestiefeld. Ze werpt dan haar buurjongen een paar krentenbollen toe. Wil jij die voor mij verbranden? Vraagt ze vriendelijk. In haar witte uniform. Altijd, antwoordt Dan op welwillende toon. Hij mag de oud-verpleegster wel. Het is een aardige vrouw. En hij herinnert zich nog heel goed wat ze voor hem thuis gedaan heeft toen Juda zo ziek was en gestorven is. Wel raar dat Moe zich nadien nooit meer met haar bemoeit. Het is een christin, maar wat zou dat? Ze hoort toch ook bij ons volk. En ze houdt evenals wij het Pesach. Ze laat het gezuurde nu ook door hem vernietigen. Ze houdt de wetten van het Oude Testament ook. Wat kost dat? Hoort hij opeens zeggen. De buurvrouw staat al klaar met haar geopende beurs. Dat moet u weten, lacht Dan. Nou, hier dan, zegt ze gul. Ze stopt hem een gulden in de hand. Oh, dat is veel. Een piek voor wat brood verbranden. Hij krijgt er een kleur van en stottert verlegen. Dat is toch veel te veel? Een kwartje is immers meer dan genoeg. Maria knikt hem toe. De arbeider is zijn loon waard. Als de paasweek om is, koop je er maar wat lekkers voor. Dan knikt hij tevreden en blij. Dank u wel, zegt hij zacht. Hij watertankt al, als hij aan het heerlijke roomijs denkt, dat zijn ijssalon Coco in de Rijnstraat verkopen. Hij zal al het geld heus niet opmaken, dat is hij niet gewend. Bij Meijer op het Markenplein kan je ook van alles krijgen, maar na het Pesach. Hij bergde zilveren gulden in zijn broekzak. Maria is alweer fort en een oud heertje is aan de beurt. Hij geeft hem een dubbeltje en ook hij verdwijnt naar zijn huis, waar moeder de vrouw hem wacht. Nog meer klanten. Dan loopt binnen. De brandlucht verspreidt zich al meer en meer. Het bratengas is nevelig van de rook. Overal in de Jodenhoek treft men die tafereeltjes aan. Overal in de wijk hangt dat vreemde brandluchtje van verteerde meelspijs. Bram da Costa en Ruben Stokvis hebben de buit ook binnen. Dan loopt op zijn vrienden toe en rammelt met de geldstukjes die hij zomaar los in zijn broekzak heeft gestopt. Hoeveel heb jij bij elkaar gesjaggerd? Wil Bram weten. Voor jou een vraag en voor mij een weet, schertst Dan Sanders. Hij zal het achterste van zijn tong niet laten zien. Dat doet immers een echte handelaar ook nooit. Bram en Ruben houden het opgehaalde stookgeld ook geheim. Er komen nog veel meer mensen aan die allemaal hun etensresten kwijt moeten. Maar het drietal wil op huis aan. Ze laten het smoken aan de andere jongere knapen over. Ze zijn alle drie ouder dan 13 jaar en Bram is zelfs al 14 geworden. Ze moeten straks met hun vaders mee naar de synagoge. Daar wordt een dienst gehouden ter gedachtenis aan het Pesach. Dus ze moeten niet te laat komen. Gedrieën gaan ze op huis aan. Bij het Jonas Daniel Meijerplein moeten ze elk een kant uit. Bij het uiteengaan zest Bram zijn vriend Dan in het oor. Doe je zus Lea de groeten? Dan gneffelt. Als hij thuis komt en naar boven loopt, ruikt hij de scherpe lucht van de mirexwortel, waarvan moeder de bittere saus heeft bereid. Vader Moos is ook al thuis en hij heeft zijn beste pak aan. Hij Dan moet voortmaken. Hij bergt de ijzeren pot weer op. En zijn geld, bijeengegaarde fooitjes, doet hij in een oude sok. Moeder zou zeggen, "Tis een jodenfooi." Maar als hij het optelt, komt hij aan een aardig bedrag van 3,75 gulden. Dat is heus niet weinig. En dan in deze crisistijd. Het gouden licht van de ondergaande zon speelt door het geboomte en werpt grillige figuren op de hoge ramen van de synagoge. Van verschillende kanten komen de Joden aan, de mannen met hoeden en kappeltjes op het hoofd. De dienst zal zo meteen beginnen. De klok van de Montelbaanstoren laat zijn 5 slagen horen over de binnenstad. De synagogebezoekers rappen zich en maken dat ze binnen de muren van het gebouw komen. Moos Sanders en zijn zoon Dan sluiten zich aan bij de lange file, die door de deuropening de vergaderruimte inschuifelt. Het is druk vanavond, juicht Dan opgetogen. Al die mensen bij elkaar maakt het zo feestelijk. Vader knikt bedaard. Hij heeft dit kerkelijk gebeuren al zo vele malen in zijn leven meegemaakt. Joden, die anders niet erg kerk zijn, komen dan op het Pesachdienst aan opdagen. Alle ogen zijn gericht op de ark. De kast, het blauw met zilver bestekte voorhangsel, is al van zijn plaats geschoven. En de kostbare gouden met diamanten bezetten sluitspeld van de Torah-mantel verwijderd. Straks, als de rabbijn, geholpen door zijn dienaars, de Torah zal binnendragen, dan zullen zij de lofzang aanheffen. Het lied van David, koning David. Het zachte gemurmel van stemmen verstomt. Wanneer de heilige boekrol eerbiedig wordt opgeheven en langs het spreekgestoelte heen op zijn plaats wordt gelegd. Als het heilige boek op de tafel is neergelegd, begint de voorzanger. Hij is altijd een goede tel vooruit en laat zijn geschoolde tenorstam de synagoge doorgalmen. Ze zingen van Psalm 113 over de goedheid van Jehovah. Wie is gelijk aan de Heere onze God, die de geringen uit het stof oprecht, aan de nooddruftigen uit den drak verhoogt. Halleluja. Dan volgen nog meer versen uit Psalm 114. Het is alles in het Hebreeuws en voor vreemde toehoorders niet te verstaan. Het mooie lied over de uittocht van Egypte kennen de meeste mannen wel uit het hoofd. Dan zingt uit volle borst het Pesachlied mee, hoor. Eertijds, toen Israël uit Egypte toog, geen vreemde God, geen beelden had voor het oog, geen vreemde taal moest horen, werd Juda's rijk, Gods heiligdom en eer. En het allerhoogste werd toen zelf de Heer van het volk door hem verkoren. De zee zag toe, de wateren zijn gevlucht. Ook de Jordaan ontliep hem zeer beducht. Zag zich teruggedrongen, het gebergte sprong en tronkt gelijk een ram. En als een schaapkens dartelend als een lam, was het dat de heuvelen sprongen. Wat was, Tozee, dat gij toen zijt gevlucht, en gij Jordaan, dat gij zo waart beducht en werd teruggedrongen? Wat bergen, dat gals rammen van de grond, wat heuvelen, dat gals schaapkens in het rond, voor hem zijt opgesprongen. Deel dan voortaan, gij aard, daar wateren schroom, gelijk der zee aan der rivieren stroom. Want God doet Jacob leven. Hij maakte eens tot vijvers de woestijn, veranderde de rots in een fontein, deed stenen wateren geven. Als het zingen gedaan is, treedt de rabbijn naar voren en leest het lied der liefde, het hooglied, het welk van Salomo is. Er worden gebeden opgezongen. Melchizedek gaat hardop voor en de aanwezigen bidden mee. Luister maar. Het is een schuldbelijdenis, een boetedoening van hun zonden. Toch klinkt door de hele bede heen de verwachting die de Joden hebben van de koning Messias. Jesaja 53, waar wordt gesproken van het lam dat de zonde der wereld weg zal dragen, heeft een deel van de smeking in zich. Sommigen der aanwezigen bidden mee met de voorganger. Enkelen heffen hun handen omhoog en proberen als het ware de hemel te bewegen om hun beden te horen. De zangerige stem lijkt eerder een lied te zingen dan een gebed uit te spreken. Luister maar. Wij zijn met afgrijzen vervuld en hebben niemand om ons te rechtvaardigen van het juk van onze zonden en overtredingen. Hij is gewond om onze overtredingen. Hij draagt op zijn schouder de last van onze zonden, om vergeving te vinden voor onze ongerechtigheden. Door zijn striemen zullen wij genezen. O eeuwige, het is tijd dat u hem opnieuw zult scheppen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Als de Pesachdienst aan einde is, rappen de synagogegangers huiswaarts. Thuis wacht hun een maaltijd, de zogenaamde sidermaaltijd. Dan en zijn vader haasten zich eveneens naar de Amstelstraat. Ze wonen niet ver van de sjoel vandaan. Na zo'n indrukwekkende dienst doet hun maag zijn rechten gelden. Dan heeft best trek, het loopt al naar zevenen, ziet hij op de klok van de Portugees-Israëlitische synagoge. Ook die Joodse kerk gaat uit. De mensen komen naar buiten gestroomd. Ook die Joden uit een andere gemeenschap zullen het siderfeest vieren. Vanavond in de huiselijke kring. Dan verheugt zich al op het familiefeest. Opo en opa Levi zullen er ook bij zijn. Die oude mensen zijn anders maar zo eenzaam met hun bijtjes. En zij zijn niet eigenlijk de stamouders. Even is er een weemoedige trek op het jongensgezicht. Hij denkt aan de grootouders van Paaskant. Die zijn er niet meer. Ze zijn beiden gestorven en rusten op de Muiderberg, waar ook zijn broertje Dan begraven is. O Juda, Dan peinst voort. O Juda, mijn broer. Dank u wel voor uw aandacht.